Verdriet wordt veroorzaakt door intelligentie. Hoe meer je bepaalde dingen begrijpt, hoe meer je zou willen dat je ze niet begreep. Aldus Charles Bukowski. Afgelopen week kreeg ik de dagboeken die mijn dochter heeft geschreven tijdens mijn coma en verblijf op de IC januari 2022. Het was voor familie, vrienden en mijn kinderen natuurlijk vele malen erger dan voor mijzelf. Iedereen komt naar het ziekenhuis voor papa. We zijn kapot van verdriet en de zorgen. Maar we zijn ook eensgezind en strijdbaar. De familie is één, is er te lezen in haar dagboek. Zelf weet ik er niets meer van. Zo makkelijk is het kennelijk om dood te gaan. Voor je het weet, glij je het hiernamaals in. Miljarden gingen mij ten slotte voor. Toch hecht ik bijzonder aan het leven. Ik heb nog wat tijd gekregen van God. Daar ben ik hem dankbaar voor. Ik heb nog allerlei mooie aardse plannen, zoals mijn fotoarchief printen voor mijn kinderen, een documentaire maken over de Amerikaanse fotograaf Danny Lyon, mijn fototekstboeken Returning to the Past for a Moment en De Lage Landen eindelijk publiceren. En mijn boek Adem in, adem uit. Adem in, adem uit. Afschrijven over wat er allemaal is gebeurd de laatste jaren. Notities van een fotograaf die zich uitspreekt tegen kwade krachten die iedereen willen inspuiten met gevaarlijke vaccins en oorlogen willen voeren voor de vrede. Een tragicomische verhandeling over mijn eigen kleine leven in 25 hoofdstukken. Over agenda 2030, vaccineren, geopolitiek, de oorlog in Oekraïne, mijn moeder, de kinderen, de genocide in Gaza, mijn oude buurvrouw, de intensive care en dus ademen. 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 Door je neus in. Door je mond uit. Stukjes schrijven en voordragen is een vorm van therapie. De gekte die we de laatste jaren hebben meegemaakt als vaccinatiedrang, mondkapjes, lockdowns, QR-codes, avondklokken, klimaathysterie, oorlog voeren voor de vrede en de woke-waanzin, schrijf ik van mij af en tegelijkertijd steek ik mijn volgers een hart onder de riem. Ik deel mijn kijk op het nieuwe normaal om normaal te blijven. We moeten niet tolereren dat Rutte en Co. de boeren ruïneren, de middenklasse vernietigen, de rechten van landen afnemen, van onze kinderen geldslaven maken, schuldslaven maken, sorry, en Europa in een allesverwoestende oorlog storten. Vorige maand was ik samen met mijn vriend en collega Twan Rongen op reportage in een opvangkamp voor Oekraïners in Maurik, vlakbij Tiel. Wij bellen aan waar anderen naar de NOS kijken. We zijn allemaal oorlogsmoe, zei Olga uit Kharkov. De eerste keer werden Twan en ik hartelijk ontvangen. Toen ik voor wat aanvullende vragen nog even langs ging, mochten Olga en haar collega Jan mij niet meer te woord staan. Het narratief moest bewaakt worden door de communicatiedames van de gemeenteburen, die van toeten nog blazen weten, net als onze Tweede Kamer onder aanvoering van D66, GroenLinks, PvdA, CDA, VVD, BBB en de NSC. Die pleiten voor het omschakelen naar een oorlogsindustrie. Banken en pensioenfondsen moeten meer investeren in de wapenindustrie van deze partijen. Benieuwd hoe groen dit allemaal is. Blij dat ik al 2 jaar Atje voor Vrede ben. Over Atje voor Vrede gesproken. Op 31 maart is er een demonstratie voor vrede. Eerst om 12 uur op de Dam en aansluitend om 2 uur op het Museumplein. Komt allen, wie is er nu niet voor vrede? Op 16 februari 2024 verschenen berichten in de media dat Navalny, de door het Westen benoemde oppositieleider in Rusland, was overleden in Siberië. Ook op 16 februari was in München de veiligheidsconferentie waar de wereldleiders bijeen waren. Ook op 16 februari was de ex-vrouw van Navalny, die in Londen woont, toevallig in München om de veiligheidsconferentie toe te spreken. Ook op 16 februari viel Avdiivka, een strategische stad in Oekraïne. Hals over kop verlieten Oekraïnse troepen de stad. Ook op 16 februari 2024 verscheen Mark Rutte bij Nieuwsuur. Vanaf de veiligheidsconferentie in München spreekt hij de bevolking toe. Hij veinsde de staatsman, de daadkrachtige leider.
Mark heeft gesolliciteerd als secretaris-generaal van de NAVO. Ik word genoemd. Ik ben in beeld. Zo stond Mark erbij. Mark was zeer onder de indruk van het betoog van de ex-vrouw van Navalny. De mensen op de bijeenkomst in München waren zeer geschokt. Ze beschouwen de dood van Navalny als het bewijs dat we hier strijden tegen een bruut, zo niet barbaars regime die bereid is om mensen die strijden voor de democratie te vermoorden. Navalny was dood meer waard voor de westerse propaganda tegen Poetin dan levend, zeker nadat hij verbannen was naar de middle of nowhere in Siberië. Of hij vermoord is of een natuurlijke dood stierf, blijft onduidelijk. Een week na de dood komt Oekraïne met het bericht dat Navalny is gestorven aan een hersenbloeding. Met geen woord redt Mark Rutte over de genocide in Gaza of de dood van de Amerikaanse journalist Gonzalo Lira in een Oekraïnse cel, vermoord door de Oekraïne. Prominente Amerikaanse media besteden meer dan 700 verhalen aan de dood van Navalny. Over de dood van de Amerikaanse journalist Lira, één bericht van Fox News. Als de VS, de NAVO en Mark Rutte zo begaan zijn met humanitaire principes en de democratie, waarom grijpen ze dan niet in om de genocide op de Palestijnen in Gaza te stoppen? Alles is propaganda. Rutte weet dat de eerste one-liners beklijven bij de massa. Bruut Poetin heeft de grote oppositieleider Navalny vermoord. Wapeninspecteur Scott Ritter noemde Navalny een varken met lippenstift op. Rutte en de mainstream media negeren het feit dat Navalny een xenofobe, homofobe neonazi was. Er zijn talloze filmpjes te zien waarin hij opriep om mensen dood te schieten of te vertrappen als kakkerlakken. Feiten doen er niet meer toe. Op het slagveld gaat het niet goed, zegt de interviewer van Nieuwsuur. Er is wel ambitie, maar er zijn geen middelen. Mark begint een pleidooi voor een oorlogsindustrie. We moeten zelf bereid zijn onze defensieuitgaven te vergroten en de productie van militair materieel te verhogen. Het is van het allergrootste belang dat wij in het Westen onze defensieindustrie massief vergroten. Nederland opereert in een kopgroep met Duitsland en Amerika. We moeten doorgaan, zegt hij. Tot zover de sollicitatie van Mark Rutte om secretaris-generaal van de NAVO te worden. Mark was al een echte oorlogshitser, maar begint zich nu als een echte legerleider te gedragen. Nooit hoor ik uit zijn mond een woord van verzoening of het woord onderhandelingstafel. Banken en pensioenfondsen mogen niet investeren in fossiele grondstoffen om de wereld van de ondergang te redden, maar investeren in oorlogstuig is geen enkel probleem. Hoe groen is dat eigenlijk? Van mijn informanten binnen de NCTV hoorde ik een aantal opmerkelijke zaken. Zo zou Mark Rutte hoogstpersoonlijk met Nieuwsuur hebben gebeld en zendtijd geëist hebben om het volk als een strijdlustige staatsman vanaf de top in München toe te spreken. Krokodillentranen huilen om Navalny en om Poetin te demoniseren, maar met geen woord reppen over Julian Assange, de 30.000 vermoorde Gazanen of de stijgende oversterfte in Nederland. Het is selectieve, hypocriete verontwaardiging. Hongarije is tegen de kandidatuur van Mark Rutte. Volgens mijn informant hangt president Orbán iedere dag aan de telefoon. Hij wil meer geld op een privérekening op de Antillen. Pas dan gaat hij instemmen met Mark Rutte als NAVO-mannetje. Om hoeveel geld het ging, wist mijn informant niet. Het alarmisme van Mark Rutte draait over uren. 3 jaar heeft hij de mensen de stuipen op het lijf gejaagd met een nepvirus en als volleerd vaccinverkoper in dienst van pharma vaccins aangeprezen. Nu is hij verkoper geworden van wapensystemen en jaagt de mensen de stuipen op het lijf voor Poetin. Die, als we ons niet snel bewapenen, binnenkort aan de Noordzee bij Scheveningen staat. Ik zou zeggen, hey Mark, een helm staat je prima joh. Geef als grote leider het goede voorbeeld en vertrek naar het front om de democratie te redden. Neem de kinderen van koning Willem en van onze elites mee, van onze generaals, de CEO's van grote bedrijven. Het is tenslotte jouw oorlog en de oorlog van je WEF-vriendjes. De opbouw van een oorlogseconomie die Mark wil, past in het streven naar het behoud van de macht door de elites. Niets beter dan een oorlog of een oorlogsdreiging om het volk te verenigen en over rechten en vrijheden van burgers heen te walsen. Een financiële reset is ook makkelijker te verwezenlijken in oorlogstijd. Eurobonds, CBDC, Koningin Maxima geld en Europese belasting. Alles voor ons nieuwe vaderland, de Europese Unie. In 1971 publiceerden de Washington Post en de New York Times de Pentagon Papers. Uit de documenten bleek dat de Amerikaanse regering de bevolking opzettelijk voorloog om de Vietnamoorlog te rechtvaardigen. Een oorlog die natuurlijk alleen maar werd gevoerd om de Amerikaanse belangen te behartigen en het machtigste land ter wereld te blijven. Dat doen ze tot de dag van vandaag. De Joodse filosofe Hannah Arendt was geschokt door deze onthullingen. Het land waar ze in 1941 naartoe was gevlucht, stelde haar teleur. Het land van haar hoop, het land van de waarheid en de vrijheid, was een leugenachtige, totalitaire staat geworden. Daarom schreef ze in 1971 haar essay Liegen in de Politiek. De belangrijkste vraag in haar betoog was: zijn onze politieke leiders nog te vertrouwen? En zo niet, hoe moeten wij ons als burgers dan verhouden tot die overheid? Een bijzonder actuele vraag. Ieder moet die vraag voor zichzelf gaan beantwoorden. De tijd van struisvogelspelen is voorbij. Iedereen krijgt te maken met de uitrol van Agenda 2030, Agenda Stiekem. Informeer je goed, blijf kritisch, volg je intuïtie, spreek je uit tegen waanzin als nog meer vaccineren en oorlog voor de vrede. Maar laat tegelijkertijd je leven niet beheersen door de lelijkheid die constant wordt gepropagandeerd. Halverwege maart is het voor mij weer even mooi geweest met de lelijkheid, met Mark Rutte en andere mannetjes die oorlog willen spelen ver weg, maar ook een oorlog voeren tegen de eigen bevolking. De benoeming van Mark als secretaris van de NAVO is op de lange baan, kopt de media op 7 maart. Mooi, zet die benoeming maar in de diepvries. De NAVO is een door de CIA en de Amerikaanse Deep State aangestuurde organisatie die ons in Europa niets dan ellende brengt. Als ik deze column inspreek, is net de aanslag in het theater in Moskou gepleegd. ISIS, meldde de westerse media onmiddellijk in koor, is de dader. Als iets onmiddellijk wordt gemeld, is het meestal niet waar. De moslims hebben het weer gedaan. ISIS, een mysterieuze organisatie die tijdens de Syrië-oorlog ineens opdook in het Midden-Oosten en de meest vreselijke executies uitvoerde. Niets is wat het lijkt. Vreemd is dat ISIS nog nooit een aanslag heeft gepleegd op aartsvijand Israël. We gaan het zien, we houden het in de gaten, maar leven ondertussen ons leven. Het voorjaar komt eraan. Ik maakte een lange wandeling langs zee. Van oorlog of alarmisme was geen sprake. De zon scheen. De zee deed wat ze moest doen. Ik moest denken aan de dichtbundel De Zee Heeft Geen Manieren van Rogie Wieg. En de zee die haalt zijn schouders op. Ik ga de wereld niet redden. Ik maak mij geen illusie. De mensheid is er niet veel op vooruit gegaan de laatste eeuwen. Aan zee denk ik vaak terug aan de leuke autoritjes met mijn vader zomaar nergens heen en zijn wijze woorden. Ooit besef je met hoe weinig wijsheid de wereld wordt geregeerd.